Goed. Degene die hier voor het eerst zijn, die vallen met hun neus in de boter.
Dat is niet anders gewoon.
Nee, maar ik mag zeggen dat we zijn al een tijdje bezig met een heel mooi onderwerp, maar we zitten nu wel in het hoogtepunt van het gedeelte waar we het al wat langer over hebben. Dat is het hoofdstuk 1 Korinthe 15. En in dat hoofdstuk hebben we een aantal, op een aantal zaken wat hebben we de loep gelegd. Die hebben we wat nader bezien. En de vorige keer hadden we het, dat was niet de vorige keer, maar die keer daarvoor hadden we het, wat eigenlijk het middelpunt van het hoofdstuk is. Kijk, 1 Korinthe 15 is wel het onderwerp waar Paulus het eigenlijk over wilde hebben tegen de Korintiërs. En hij heeft een hele lange aanloop nodig om daar te komen. Maar uiteindelijk gaat hij dan spreken over dat waar het werkelijk om gaat. Het fundament van het evangelie. De historische feiten daarvan, waar het allemaal op is gebaseerd. En uiteindelijk dan de rijkwijde van dat evangelie. Dat allen die in Adam sterven, die zullen ook in Christus worden levend gemaakt. En we hebben de vorige keer gezien dat dat niet op één moment gebeurt, maar op diverse momenten. Dat staat dan ook in vers 23, in ieder in zijn orde. Dat wil zeggen, in ieder in zijn rangorde of volgorde. En ik heb toen enigszins uitgebreid, maar ook niet al te uitgebreid, laten zien dat er nogal wat verschillende punten in de tijd zijn aan te wijzen waarop diverse groepen mensen worden levend gemaakt. He, want allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. Nou, dat zijn er nogal wat en dat gebeurt in verschillende fases. Ik ga dat nu niet dunnetjes overdoen. Wat ik nog wel wil benadrukken voordat we verder gaan, dat heb ik vorige keer ook wel gezegd, maar nogmaals even de nadruk daarop. Dat het in 1 Korinthe 15 gaat om het levend maken van allen die in Adam sterven. Het gaat niet om opstanding aan zich. We kennen in de schrift diverse mensen die zijn opgestaan al in het Oude Testament. Zij stonden op uit de dood. Ze werden tot leven gewekt. Maar zij stierven weer. Maar hier in 1 Korinthe 15 gaat het over levend maken. Namelijk dat men onvergankelijk leven ontvangt. Leven dat de dood achter zich heeft. En degene die levend gemaakt is, die sterft dus niet meer. En dat is letterlijk wat er van Christus wordt gezegd in Romeinen 6, vers 9, dacht ik. Maar hier in 1 Korinthe 15 wordt gesproken over dat allen levend gemaakt worden, zoals de eersteling Christus. Christus, dat staat in 1 Korinthe 15, vers 20. Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling, de eerste vrucht van de oogst, de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Nou, Christus is dus de eersteling van heel die reeks die zal worden levend gemaakt. Hij is de eerste van, zoals allen in Adam sterven, zo zullen alle worden levend gemaakt. Nou, Christus is daarvan de eerste. En dan zegt Paulus, maar iedereen zijn orde. En dan zegt hij inderdaad de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, in zijn parousia. En daarna zal het einde zijn. Ik benadruk dit omdat ik heb al zo vaak meegemaakt dat mensen hierover deze waarheid geweld proberen aan te doen. Een paar weken geleden had ik nog bijvoorbeeld iemand, dat was ergens op internet, die zei van ja, als ik zeg dat iedereen koffie wil, dan bedoel ik ook niet dat alle mensen koffie willen. Dus als ik vanmorgen had gezegd, iedereen wil koffie, dat heb ik niet gezegd, want ik weet dat niet iedereen koffie wil. Maar als ik dat hier had gezegd, dan weten jullie ook van ja, in de context bedoelt hij natuurlijk degene die hier in huis zijn, wil iedereen koffie? En dan degene die in huis zijn, als het antwoord ja is, dan wil iedereen hier in huis koffie. Maar dan heb ik het niet over degene die een deurtje verder zitten of waar dan ook. Maar dat is natuurlijk nogal een flauw argument. En juist dat argument werkt nog tegen degene die het zegt ook, want het gaat inderdaad juist om de context. En als ik hier zeg van wil iedereen koffie, dan bedoel ik inderdaad iedereen hier in huis. Maar als het gaat over dat allen zullen worden levend gemaakt in 1 Korinthe 15, ja, dan zijn het allen die in Adam zijn gestorven. En daar is niemand van uitgezonderd. He, hebben we ook niet voor gekozen dat we in Adam sterven. Zo werkt het nu eenmaal. We hebben daar geen aandeel in gehad. We waren er niet bij, hè, op het moment dat hij van die vrucht at. Maar we delen er wel in. En zo is het ook. En dan wordt de vergelijking gemaakt in vers 22. Hè, zoals zij alle in Adam sterven. Alzo. Dus op gelijke wijze. Evenzo. Zullen zij ook in Christus allen, diezelfde allen dus, worden levend gemaakt. Onvergankelijk leven, zoals de eersteling Christus. Nou, dat zijn de inleidende woorden voor de mensen die even opgefrist willen worden of dat gemist hebben. Paulus zegt, en dan haak ik nog even, toch nog even aan bij wat ik vorige keer ook heb gezegd. Hè? Iedereen zijn orde, in zijn volgorde. De eersteling Christus. En dan staat er daarna die van Christus zijn. In zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Toekomst, zegt de Statenvertaling. En dan staat er daarna, in vers 24, daarna zal het einde zijn. Je zou verwachten dat, als je de tekst aandachtig leest, dat Paulus ook had kunnen zeggen. Maar ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, daarna die niet van Christus zijn. Want dan heb je het plaatje compleet. Maar hij zegt dat dus net iets anders. Hij zegt, daarna zal het einde zijn. Het einde van wat? Nou, het einde van de levendmakingen waarover hij eerder sprak. He, want allen zullen in Christus worden levend gemaakt. Ik haal nog één of twee diaatjes terug van de vorige keer. We hebben de vorige keer gezien dat we nu leven in de tegenwoordige boze aion. Heb ik ook dit diaatje laten zien. Waar in die boze aion het kruis stond, maar ook het geopende graf. He, dus het is in deze tegenwoordige boze aion waarin Christus stierf en opstond uit de dood. Maar aan deze aion, aan deze tegenwoordige boze aion, zal een einde komen. Dan zal Satan gebonden worden voor 1000 jaren. Die periode wordt in de schrift ook wel de toekomende aion genoemd. En in Openbaring 20 dus de 1000 jaren. En daarna zal een aion aanbreken, een tijdperk, die in de schrift genoemd wordt de aion van de aionen. En in Openbaring, aan het einde van Openbaring, wordt gesproken van een nieuwe hemel en aarde. Ik heb toen uitgelegd welke opstandingen ik zie in de schrift, welke levendmakingen, al die fasen, hè, wat Paulus heel kort samenvat in vers 23 en 24a. En toen heb ik gezegd dat dit grafisch dan voorstelt wat Paulus noemt, daarna zal het einde zijn. Want pas na dat moment van de nieuwe hemel en aarde, wat we vinden beschreven in Openbaring 21, 20 ook nog, maar Openbaring 21 en 22 met name, pas daarna zal alle vijandschap teniet gedaan worden, maar daar komen we straks al op. En pas daarna zal God zijn alles in allen. Nou, dat is dus het thema van deze ochtend, van deze Bijbelstudie. En dat hier nog even al die opstandingen op een rij. Voor degenen die erbij waren, die het diaatje herkennen van de vorige keer. Ik heb toen al die opstandingen doorgenomen. Maar waar ik het nu over wil hebben, wat ik vorige keer heel kort benoemd heb, Maar waar ik het nu wat uitgebreider over wil hebben, omdat Paulus dat in 1 Korinthe 15 ook nader uitwerkt, is dit moment dat God zal zijn alles in allen. Dat zal zijn na de 1000 jaren, na de nieuwe hemel en aarde. En dat is wat Paulus in 1 Korinthe 15 vers 24, het begin van 24 noemt. Daarna het einde. Dan zullen namelijk de overige doden worden levend gemaakt. Hè, de levendmaking van de overige doden. Want het is het einde van de levendmakingen. Dus wanneer allen die nog in de dood zijn worden levend gemaakt, dan zal dat het einde zijn van de levendmakingen. Dat is dus het, maar dat is meteen ook het teniet doen van de dood. De dood, zullen we straks lezen in 1 Korinthe 15, de dood zal worden teniet gedaan. Ik zal straks ook nog wel in de interlineair laten zien hoe het er precies staat. Buiten werking gesteld. Dus er zal geen werking van dood meer zijn. De dood zal geen kracht meer hebben. Zal van zijn kracht zijn beroofd. Zal teniet worden gedaan. Of hoe je dat ook wil zeggen. Zal er gewoon totaal niet meer zijn. En dat kan maar op één manier. En dat is dat elk schepsel dat ooit geleefd heeft. In ieder geval laat ik het zo zeggen. Dat allen die in Adam ooit gestorven zijn. Dat die zullen leven. Want zolang er nog maar één van degenen die in Adam gestorven zijn in de dood is, dan is de dood, heeft nog kracht, dan werkt de dood nog en is de dood nog niet teniet gedaan. Dus pas op het laatste moment, wanneer allen zullen zijn levend gemaakt, wanneer de dood zal teniet gedaan zijn, pas dan zal dat het einde zijn van de levendmaking en zal God zijn alles in allen. Nou, dat is het tijdlijntje, om het zo even te zeggen. En de inleidende woorden. Voor degenen die vorige keer niet bij waren, ga ik natuurlijk heel snel door de diaatje heen. Ik heb ook expres al die opstandingen wat naar de achtergrond gebracht, omdat ik nu echt over dit gedeelte wil hebben. Hè, die levendmaking van allen. En God zal zijn alles en in allen. We haken aan in vers 24 van 1 Korinthe 15. Daar gaan we gewoon verder. En daar zal ik de interlineair mee laten lopen. Is die deur dicht boven Fem? Is misschien wel handig. Ja, hij is wel vrij rustig.
Hij is dicht.
Ik ken niet dat het
ingeeft. Ja, als je het al te bond maakt, kunnen we altijd nog even naar boven. Kunnen we ook nog een verdieping hoger zetten? Dan.
Ik kan natuurlijk ook vragen, in plaats van koffie, of dat iedereen zuurstof wil.
Ja.
Dan zegt iedereen ja.
Ja, ik denk het ook.
Ja, anders zijn we dood.
Ben je niet?
Nou, daar gaan we dan. Daarna zal het einde zijn, vers 24. Daarna het einde. Nou, hoe dan? Dat heb ik al kort samengevat, maar dat is wat Paulus nu in de volgende verse toe gaat lichten. Dat wordt toegelicht. Ik lees gewoon even het vers hoe het staat in de Statenvertaling. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Wat we hier dus lezen in het vers, is dat hij, dat is namelijk Christus, want allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. Ieder in zijn orde, de eersteling Christus enzovoort. En dan staat er, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk, dus Christus zal het koninkrijk, aan, letterlijk staat er, aan de God, zie de interlineair, aan de God en Vader, wanneer hij het koninkrijk aan de God en Vader zal overgegeven hebben, en wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij, alle macht en kracht. Hier zien we dus in dit vers beschreven dat Christus een koninkrijk zal overdragen aan zijn vader. He, een koninkrijk waarin alle machten en krachten onderworpen of ondergeschikt zijn. Dat is wat we lezen in het vers. Hè? Wanneer hij zal teniet gedaan. Hier staat in de Statenvertaling staat teniet gedaan. In de interlineair staat hier buiten werking gesteld. Woord komen we straks nog een keer tegen in dit gedeelte. Ik noemde het net ook al even. Het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Als je iets buiten werking stelt, wordt het ook teniet gedaan. Tot niets gemaakt. Er zullen vast nog wat andere woorden voor zijn. In de Engelse interlineaire las ik nullifying. Dat is ook wel een mooi, hè? Tot nul maken, tot niks maken. Dus Christus zal een koninkrijk aan de God en Vader, zijn Vader, overdragen. En dat zal hij doen wanneer hij, dus ook hier weer een tijdsbepaling, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, wanneer hij buiten werking gesteld zal hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Alle overheid en alle autoriteit en macht. Dus elke macht die wij kennen, maar ook die wij niet kennen overigens, die zullen onder Christus gesteld worden. En op dat moment dat dat gebeurd is, wanneer al die machten aan hem onderschikt en onderworpen zijn, dan zal Christus het koninkrijk overgeven, overdragen aan zijn vader. Dan zal er dus geen macht, geen kracht, geen andere heerschappij meer zijn dan die van Christus. Dat moment gaat er dus komen. Hè? Ja, ik benadruk dit, want de klassieke christelijke, tussen aanhalingstekens, de klassieke christelijke theologie leert natuurlijk dat straks... voor mij is het 12 artikelen of zo. Zijn er onder jullie die dat vast beter weten dan ik. Maar daar staat dat van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat wordt dan vaak gezien als één moment waarop hij terugkomt en zal oordelen de levenden en de doden. Nou, we hebben vorige keer gezien dat het allemaal wat gefaseerder gebeurt. Maar dat er dan een scheiding ontstaat tussen een deel, een klein deel, mensen die naar de hemel zullen gaan. En dat het grootste gedeelte van de mensheid voor altijd zal verloren zijn. En nou ja, ik zal het maar gewoon zeggen, zal branden in de hel. Want dat is klassieke theologie. En die hemel wordt dan gezien als een plek waar God de dienst uitmaakt. En die hel wordt dan gezien als een soort plek waar de duivel en zijn trawanten de dienst uitmaken. En tot in eeuwigheid, wat men dan leest als altijd durend, er een behagen in scheppen om al die mensen die op die plek zijn met vlammen te folteren en te pijnigen en nou, enzovoort. Ja, het is eigenlijk is het om te huilen, maar ik moet er ook wel een beetje om lachen dat je zo'n bizar krom beeld kan hebben en met dezelfde mond belijden dat God een God van liefde is. Maar waarom zeg ik dat? Hier staat dat alle machten, krachten en heerschappijen onder Christus zullen worden gesteld. Ondergeschikt aan Christus. En in dat klassieke beeld van wat de theologie ons voor wil houden, van een hemel en een hel, wat allebei altijd durende situaties zijn en wat tot in eeuwigheid door zal duren, altijd durend. Ja, daarin is de Satan dus niet onder zijn heerschappij, is niet onderschikt aan Christus. En zullen altijd, nou het grootste deel van zijn schepselen mag ik wel zeggen, zullen daarvoor altijd branden in de hel. En die zullen helemaal niet ondergeschikt zijn aan Christus. Dus alleen als je als je alleen al 1 Korinthe 15 leest, dan zou je al vragen moeten gaan stellen bij dat concept. Hè, hoezo dan een hel en een duivel die voor eeuwig regeert? Ook al is het op een plek waar God dan niet is. Nee, dat is alle machten, alle krachten zullen onder hem gesteld worden. En hij zal al die machten, krachten en heerschappijen teniet doen. En er zal er nog maar één macht, kracht autoriteit en heerschappij uitvoeren. En dat is Christus. Hè, en dat ook wil ook zeggen, dat, dat lezen we hier natuurlijk ook, dat Christus als de zoon een taak heeft. Hij heeft een taak als zoon en dat is inderdaad zijn koninkrijk vestigen en al die machten en krachten onderwerpen. Kijk, we zullen straks ook lezen dat hij dat koninkrijk waarin alles onderworpen is, overdraagt aan zijn God en Vader. Dat lezen we hier overigens ook. Hij zal het koninkrijk aan God en Vader overdragen wanneer hij zal teniet gedaan hebben al die heerschappij, macht en krachten. Zijn taak, zeg maar, als zoon, zijn functie is alle machten en krachten onderwerpen, maar alles wat Christus doet is tot heerlijkheid van zijn God en Vader. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Filippenzen 2. Daar staat... Jezus kwam als mens in vernedering. Dat wordt in Filippenzen 2 beschreven. Hij kwam als mens. En kunnen jullie het niet lezen?
Ja.
Oh, komt dat door de lichtval? Of,
Nee. Geen
Oké. Okay. Daar staat dat hij in gedaante als een mens is gekomen en zichzelf heeft vernederd. Lees u in Filippenzen 2. En dan staat er op dat in de naam van Jezus, en Jezus, Jehoshua, betekent Yahweh red, op dat in de naam van Yahweh red, in de naam van Jezus, zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Ik haal dit vers ook aan, omdat hier vergelijkbare zaken worden beschreven. Hier staat dat elke knie zich zal buigen en zich zal onderwerpen aan Jezus. Dan staat later dat dat tot heerlijkheid van God de Vader is. Maar ook hier wordt dat dan in wat andere woorden beschreven, dat alles ondergeschikt zal worden aan hem. En hier staat er ook nog eens bij, elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ook hier is er geen uitzondering. Allen. En elke tong zou belijden of toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik weet niet meer welke vertaling ik hier heb geprojecteerd, maar ik ken een vertaling die heeft inderdaad dat toejuichen, omdat het woord dat hier gebruikt wordt een van harte belijden is van binnenuit. Dus echt eigenlijk het homologeo. Het is het woord ex homologeo. Een ex is van binnenuit, hè? Zoals een explosie van binnen naar buiten. Of expansie. En homologeo betekent hetzelfde zeggen, dus belijden. En dat dus van binnenuit. Dat van harte belijden. Van binnenuit, dus van harte, zou je kunnen zeggen. En elke tong zou belijden of zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is. En ook dit is, staat hier, staat het ook, het is tot heerlijkheid van God de Vader. Dus elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar het is tot heerlijkheid van God de Vader. Christus onderschikt zich aan de Vader en dat is ook zijn positie als de zoon. Hij heeft dus een taak of een functie, zou je kunnen zeggen. En dat is onderworpen aan de Vader. En wat ik al zei, op aarde en die onder de aarde zijn. In 1 Korinthe 15 staat dat dan net iets anders. Daar staat alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Maar het zijn vergelijkbare woorden. Vers 25 van 1 Korinthe 15. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Christus moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Hè? Elke heerschappij, alle macht en kracht zal onder zijn voeten worden gelegd. Ja, ik blader even naar Lucas 1. Kijk, hier staat in 1 Korinthe 15 staat dat Christus moet heersen totdat. Zijn heerschappij, het heersen, dus zijn heerschappij heeft dus een totdat. En we vinden natuurlijk in tal van liederen dat Christus tot in eeuwigheid regeert. Ook in standaardwerken zoals de catechismus vind je dat terug. En we vinden bijvoorbeeld in Lucas 1, en dat is vers 33. Dan zal ik het gewoon even lezen zoals het in de vertaling staat. Maar even de interlineaire bijpakken natuurlijk. In de vertaling staat daar, hij zal over het huis van Jacob, Israël dus. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. En dan staat het tot in de aionen. Zoals je ziet in de interlineair. Tot in die tijdperken, die wereldtijdperken. Welke aionen dan? Nou, dan ga ik gewoon even terug naar deze dia. Hij zal tot in de aionen koning zijn. Hè, wanneer Satan gebonden wordt aan het begin van de 1000 jaar... dan zal zijn heerschappij hier starten op aarde. Dan zal hij niet meer verborgen zijn, maar geopenbaard. En hij zal in die toekomende aion, en die aion van de aionen, de nieuwe hemel en de aarde en de 1000 jaar, in die aionen zal hij regeren. En dat is dus wat er staat in Lucas 1 vers 33. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Want daar gaat het hier over, tot in de aionen. Dus niet tot in der eeuwigheid of tot in alle eeuwigheid, maar tot in de aionen. Gaat goed, fam? Er staat wel achter, zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Hè? Het koninkrijk van hem zal geen einde hebben. Nee, dat is waar. Want dat zullen we straks ook lezen. Hij zal zijn koninkrijk zal hij overdragen aan zijn God en Vader. Dus aan dat koninkrijk zal geen einde zijn, maar wel aan de heerschappij van Christus. Want hij zal, wanneer alle vijandschap, alle overheid, alle macht en kracht zal teniet gedaan worden, dan zal hij zijn koninkrijk overdragen. Zal de Zoon het koninkrijk, een volledig onderworpen koninkrijk, overdragen aan de Vader. Dus hij, dat is Christus, zal koning zijn over het huis van Jacob tot in de aionen. En zijn koninkrijk, dat zal geen einde hebben. Ja, laten we die er ook nog even bij pakken. Openbaring 11, vers 15. Daniel is nog niet zo'n wijze bouwmeester, hè? Als je gaat bouwen voor een deur.
Maar gewoon naar de bouwen.
En op vloerbedekking, hè? Dat is net zoiets als je huis op het zand bouwen.
Kosten berekenen.
Er zijn betere plaatsen in huis om een bouwwerk op te zetten. Openbaring 11 vers 15. Helemaal voorbijgaand aan het verband natuurlijk. Nee, natuurlijk, maar in dit geval wel even. De zevende engel heeft gebezuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende. De koninkrijken der wereld, hè, de koninkrijken van deze wereld, zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dus dit is het moment dat waarvan we ook... Dit is het moment dat al die koninkrijken onderworpen zijn of onderworpen worden. De koninkrijken van deze wereld, van de wereld, zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen En dan heeft de vertaling in alle eeuwigheid. Maar er staat tot in de aionen van de aionen. Ja, dus weer die laatste aionen, wanneer Christus zijn koninkrijk zal openbaren. En wat wij wel noemen de 1000 jaar of de nieuwe hemel en aarde. Over staat hier in alle eeuwigheid, ook dat alle heeft men toegevoegd. De vertalingen spreken ook nog wel eens over alle eeuwigheden. Nou, wat dat dan zou moeten zijn, dat als één eeuwigheid al een eindeloos iets is, wat zijn dan alle eeuwigheden? Dus men heeft er wat dingen aan toegevoegd. En het ook gewoon niet verder niet vertaald. Er staat gewoon tot in de aion van de aionen. Tot in de tijdperken van de tijdperken. Maar dat zijn dus de aionen waarin Christus regeert. En aan het einde van die aionen, dan gaat Christus zijn heerschappij overdragen. Dan is alle macht en alle kracht, alle overheid, is onderschikt aan hem. En dat is wat de schrift noemt het einde van die levendmakingen. Ja, oftewel, dat is dan ook meteen de laatste levendmaking van de levendmaking van allen die op dat moment nog in de dood zijn. Ja, en daarmee, met het levendmaken van allen die nog in de dood zijn, wordt meteen de dood teniet gedaan of buiten werking gesteld. Teniet doen van de dood. En op dat moment is alleen nog maar leven, is er geen dood meer en dan zal God zijn alles in allen. Maar die term God alles in allen heb ik, die vinden we pas in vers 28. Dus daarmee loop ik wel wat vooruit op wat we nog tegenkomen. Maar die regering van Christus in die laatste aionen, in de aionen van de aionen, zoals we dat in Openbaring 11 beschreven vinden. Daarover gaat ook Openbaring. Nou, pak hem bij 20 tot 22, globaal gezegd. En dat wil ik jullie ook laten zien. Omdat we vinden in Openbaring, met name 21 en 22, vinden we dat de dood daar nog aanwezig is. En Paulus spreekt dus over een moment waarop de dood straks niet meer aanwezig zal zijn. En dat is ook het volgende vers in 1 Korinther 15. Ik blijf nu even in Openbaring. Maar daar staat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. De laatste levendmaking, het teniet doen van de dood, het einde van de levendmakingen. Ja, dat is een moment wat dus beschreven wordt, na wat we in Openbaar, dat is een moment dat de situatie beschrijft, laat ik het zo zeggen, dat moment wat Paulus in 1 Korinther 15 noemt, dat beschrijft de situatie na Openbaring 21 en 22. Openbaring 21 en 22 wordt vaak gezien als het sluitstuk van, hoe noem je dat, de heilsgeschiedenis. Ik heb daar een ander woord voor, hoewel ik het woord ook niet in de concordantie zal vinden, denk ik. Maar dat men ziet dat vaak als het sluitstuk van de heilsgeschiedenis. Dat is op zich logisch, hè? Het is het laatste Bijbelboek. Het zijn de laatste hoofdstukken van het laatste Bijbelboek. Maar Paulus ziet verder. En als je gewoon leest wat er staat, en je bestudeert wat er staat, en je gelooft wat er staat, dan zie je ook dat het er staat. Maar ja, dan moet je dat wel doen natuurlijk. Maar in Openbaring 21, vers 28, we gaan dus nu even kijken naar die laatste hoofdstukken.
Bestaat niet.
Bestaat dat niet?
Nee, 28.
Oh, nee, het is vers 8. Ik zit nog beter in mijn hoofd dan in mijn aantekeningen, zie je. Jullie dachten dat ik een schrift toe wilde gaan voegen.
Nee, wilde gewoon kijken of ze wakker waren.
Dat is wel grappig, want het heeft ook echt maar 27 versen, zie je. Ik heb het over vers 28.
Dat kan wel, onderzoek de dingen als al zo zijn.
Zo bestaat er wel een Handelingen 29, hè? In de, dat circuleert op, nou ja, Ik wil jullie niet wijzer maken dan je bent, maar er zijn mensen die nog wat toe wilden voegen aan handelingen en die hadden daar een handelingen 29 voor nodig. Is dat, maar dat terzijde, want het gaat echt over iets heel anders. Ik wil ook geen verwarring zaaien hier natuurlijk. Nou, ik ga, we hebben vorige keer al even kort stilgestaan bij die grote witte troon die we in Openbaring 20 beschreven vinden. Aan Satan die gebonden wordt, dat vinden we allemaal daar beschreven. Dat de aarde en de hemel wegvluchten. Hè, vers 20, vers 11. Ik zag de aarde en de hemel wegvluchten. Ja, oftewel, en er staat er meteen achter dat er geen plaats meer voor die aarde en hemel werd gevonden. En dan zie je in, in 21 vers 1 dat er wordt gesproken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit plaatje dus, of dit zo je wilt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, die vangen dus op het tijdlijntje hier aan en op dit tijdlijntje hier. Maar dan is er dus nog een periode te gaan. En, maar wat we hier zien in Openbaring 21 en in vers 8, is dat daar de dood nog aanwezig is. Daar staat, ik lees gewoon het vers, zonder op al die termen die daar genoemd worden in te gaan. Het gaat mij nu even om, de dood is daar nog aanwezig. Dat is het punt wat ik wil maken. De vreesachtige, de ongelovige en gruwelijke doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendieners, alle leugenaars, wat het allemaal ook wezen mag, is hun deel in de poel, of het meer, die daar brandt van vuur en zilver. Het meer, het brandende in vuur en zwavel. En dat is, die poel van vuur, de tweede dood. Dat staat hier, maar dat staat ook in 20 vers 14. De poel van het vuur, het meer van het vuur, dat is de tweede dood. Dus op het moment dat we in Openbaring de beschrijving vinden van die nieuwe hemel en aarde, is daar dus nog de tweede dood. De dood dus. Die is daar nog aanwezig. Op het moment, tenminste daar, die is nog aanwezig. Die dood is dus nog niet teniet gedaan. En de dood wordt een macht of een kracht genoemd. Die ook onderworpen zal worden. Daar komen we straks op, want dat is het volgende vers in 1 Korinthe 15. Maar de dood is daar nog aanwezig. Als ik doorblader naar 22 vers 2. Dan staat daar. Hoi. Ze zit boven. Ja, ze heeft geen gebak bij ze, dus ze is nu niet aan. In Openbaring 22 vers 2, daar staat in het midden van haar straat. Ja, dat zijn allemaal details. Ik lees gewoon verder. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Die kennen we natuurlijk, hè? De boom des levens uit de schrift. De boom des levens en die brengt voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. Ook hier, hè, we vinden hier de situatie beschreven van de nieuwe hemel en aarde. En er wordt gezegd dat de bladeren van de boom des levens blijkbaar, die geven blijkbaar leven, want je hebt genezing nodig om te kunnen blijven leven. He, dus die bladeren van de boom des levens, die geven genezing aan de natie. Ja, ofwel, die zorgen dat de natie blijkbaar door die boom des levens ook in leven blijven. Nou, daaruit concludeer ik dat die boom daar blijkbaar nu dus nog nodig is. In 21 vers 27... Daar gaat het over het ja, dat is weer een andere term uit de openbaring, over het nieuwe Jeruzalem. En in 21 en 27 staat dan, in haar zal niet inkomen iets dat verontreinigt, gruwelijkheid doet, afgoderij is dat, leugen spreekt, maar degene die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus niet iedereen heeft toegang tot dat nieuwe Jeruzalem. Nou, 22 vers 15, daar vinden we ook nog iets soortgelijks. Ja, maak jij die een andere keer af. Dan gaan we naar. Ik zal hem voor je bewaren, hè? Oké. Ik zie je vanmiddag. Doei. In Openbaring 22, vers 15, daar staat, ook over dat nieuwe Jeruzalem, buiten zullen zijn honden, tovenaars, de hoereres, de doodslagers en de afgodendienaars. En een ieder die de leugen lief heeft en doet. En maar er zullen er dus daar nog buiten zijn. Namelijk in de tweede dood. Nee, ga maar even naar Marie. Die kan dat prima. Ja? Doei. Tot vanmiddag. Dus in de situatie waar de nieuwe hemel en aarde wordt beschreven, daar zal de dood nog zijn, de tweede dood. Daar zullen er zijn die niet zullen in kunnen gaan in het nieuwe Jeruzalem. En er zullen er dus zijn die buiten zijn. Hè, niet levend, maar ze zullen zijn in die tweede dood. Buiten zullen zijn honden, tovenaars, hoereres enzovoorts. Nou, dat is dus de situatie aan het slot van Openbaring, zoals die hier wordt beschreven. En waar dus nog steeds de dood is. En waar de dood nog steeds kracht heeft. Nu terug naar 1 Korinthe 15. Want daar wordt beschreven, in vers 25, dat de dood de laatste vijand is. Maar dat de dood een vijand is die buiten werking zal worden gesteld, die teniet zal worden gedaan. Want we lazen in vers 25 dat Christus als koning moet heersen totdat. Zo kan dat ook. Doei. Tot vanmiddag, had ik al gezegd. Je zou maar die band zitten te luisteren en dan dat mp3'tje en dan denk je van, wat gebeurt er allemaal? Ja,
ja. Kan knippen.
Ja, we kan knippen, ja, maar ik ben meer van het gemak, Jan-Pieter. Nee, weet je, dat is de dynamiek van een thuissituatie, zullen we maar zeggen. Maar in 1 Korinthe 15 vers 25 staat, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hij zal alle vijanden onder zijn voeten plaatsen. Alle macht en alle kracht en alle overheid en heerschappij zal onderschikt worden aan hem. En dan staat er, de laatste vijand die teniet wordt gedaan, of de laatste vijand die buiten werking zal worden gesteld, dat is de dood. Dus nogmaals, ja, ik benadruk het, omdat het, dit, ja, je hoort het gewoon bijna nergens. Dus ik vind, als je dat weet, dan moet je het ook zeggen. En dan, daarom zitten we hier ook bij elkaar, om deze dingen met elkaar te delen. Maar in de 1000 jaar en op de nieuwe hemel en aarde is de laatste vijand nog niet buiten werking gesteld. Is de laatste vijand nog niet teniet gedaan. Want we hebben gezien, er is nog genezing nodig. En de dood, de tweede dood, is daar nog aanwezig, heeft daar nog kracht. Maar Paulus spreekt over een moment dat de laatste vijand buiten werking gesteld zal worden. En die laatste vijand, ja, dat is de dood. De dood is dus de laatste vijand. En die dood is er nog tijdens de 1000 jaar, de nieuwe hemel en de aarde. En het teniet doen van de dood waarover Paulus nu over weer in vers 26 spreekt, is hetzelfde als het einde van de levendmakingen in vers 24. Nou, voordat we verder gaan, denk ik dat het goed is als we even pauzeren. En neem wat cafeïne tot ons en dan kunnen we zo gewoon weer verder. In alle rust, denk ik.